Stuk 2 vanaf vers 12. Toen u gedoopt werd, en dat is wat vanavond gaat gebeuren, bent u immers met hem begraven. En dat met hem begraven worden, daar wil ik zo nog even weer op terugkomen. Dus onthoud die eventjes. En met hem bent u ook weer tot leven gewekt, gelukkig. We blijven niet in het graf. En omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Nou, dat klinkt zo als zo'n scheldwoord. Jij onbesneden Filistijn, dat is ook zo'n woord uit de Bijbel. En onbesneden staat, wat houdt er nou in? U was dood door de zonde. Het woordje zonde, dat leg ik graag eventjes vaak uit. Van wat betekent het nou? Het wordt in het Oude Testament, Nieuwe Testament. Het Oude Testament staat in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament staat in het Grieks. En wat staat er nou werkelijk? Want zonde kan soms een bepaalde lading hebben gekregen. Maar je kunt datzelfde woord in beide talen, kun je ook vertalen met je doel missen. Dus wij leefden in een staat waarin wij ons doel misten. Wij leefden allemaal wel, we haalden wel adem, maar toch misten wij waarvoor wij geschapen waren. En Jezus is gekomen om ons daar weer naar terug te roepen. Nou, hoe heeft dat gedaan? God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus heeft hij over hen getriomfeerd. Ik zei al eerder deze avond, het is vanavond een feest. Weet u nog dat toen, ja dat weet u allemaal niet, want u ziet er allemaal heel jong uit. Maar ik heb wel wat foto's gezien van, ik weet het ook niet namelijk, van 1945. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen en van de verhalen die ik nog kan herinneren van mijn eigen opa en oma. Het was feest. 5 mei 1945, Nederland was bevrijd. Niemand ging naar zijn werk, niemand deed meer wat hij normaal deed. Iedereen die vierde, ze waren vrij. Nou, dit doopfeest en wat we hier vanavond vieren, en niet alleen met de doopdienst, maar eigenlijk elke zondag, elke keer als we samenkomen, dan vieren wij dat bevrijdingsfeest. Amen. Maar ik wil eventjes met u gaan kijken naar die twee dingen. Dat met hem begraven zijn en dat stukje van dat onze zonden kwijtgescholden zijn. Eerst dat stukje van wij zijn met hem begraven. Best wel iets heel mafs. En gisteren, toen sprak ik op een mannenconferentie. Er waren 550 mannen. Ik zat in een zaal vol met mannen. Ik waande me een beetje in die Bavaria reclames van een paar jaar geleden. Ook allemaal van die rouwdouwers. Dus ik zag daar al die 550 van die mannen. En het thema daarvan was van waard om voor te sterven. En dat thema maakte iets in me los. Waard om voor te sterven. En ik dacht erover na en een van de dingen die namelijk centraal is ook vanavond, is de kracht van keuzes. En iedereen maakt keuzes. En dit is niet per se zondig dat het op deze basis gebeurt, maar eigenlijk is elke keuze die iedereen maakt gebaseerd op dat je er beter van wordt. En je zou daar een donderpreek over kunnen houden, dat is egoïstisch enzovoort, maar iedereen diep van binnen heeft die drive. Zelfs als je zelfmoord pleegt, een einde aan je leven maakt, dan is er een leugen in je hoofd. Maar dan denk je, als ik een einde aan mijn leven maak, ben ik er beter van af. Dus ieder mens maakt keuzes. Zelfs Adam en Eva, die dachten door het eten van die vrucht, die Satan hun voorhield, dat ze door die keuze beter werden. Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat ik ook u help en dat we daarover praten. Van oké, welke keuzes maak je nou? En op waarop baseer je je keuzes? Wij geloven daarom ook in doop op basis van keuze. Hier zitten een aantal mensen van allerlei leeftijden. En met iedereen is gepraat. En de jongste is volgens mij 12 of 13? 12. En de oudste is, zal ik niet zeggen. Maar van iedereen weet ik dat ze een keuze maken voor Jezus Christus. En er zit zelfs iemand tussen die ook al eerder op 12, 13-jarige leeftijd ook al zich had laten dopen. En dit is niet wat wij normaal gesproken in een gemeente doen. Maar zij zei van ja, ik heb me toen laten dopen. Iedereen deed het. En de enige manier om verkering te krijgen met de persoon met wie ik verkering wilde was om me ook te laten dopen. Maar ik heb niet echt een keuze voor Jezus gemaakt. Gewoon heel open. Want het is belangrijk dat je je laat dopen en deze keuze maakt op basis van de juiste keuze. En heeft te maken met je hart. Maar goed, met hem begraven, daar kies je toch niet voor. Je kiest toch niet om te sterven. En wat ik heel erg bijzonder vind, is wat Jezus zegt. En Matteüs hoofdstuk 16, vers 24, gaan we zo ook even lezen. En Jezus zegt hier een paar dingen vlak nadat Petrus tegen hem heeft gezegd. Dat Jezus tegen Petrus zegt, ga achter mij Satan, want je probeert me van een pad af te leiden. Welk pad was dat? Jezus had net tegen zijn vrienden gezegd, ik moet een weg gaan waarin ik ga sterven. Nou, logisch dat die vrienden zeiden van, hallo, je gaat dan niet sterven. Je gaat je leven toch niet afleggen? Iedereen wil leven. Iedereen maakt toch keuzes om zelf van beter te worden? Iedereen wil toch overleven? U toch ook allemaal? Nou, mal. Wij willen leven. We willen overleven. En direct nadat Jezus dat tegen Petrus heeft gezegd, van houd me niet van deze weg af, zegt Jezus het volgende. Vers 24, Matteüs 16. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Nou, dat klinkt ook van, man, hoe moet ik dat nou zien? Maar dan zegt hij dit, want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Jij kiest op basis van dat je je leven wil behouden. En Jezus zegt hier een heel groot geheimenis. Als je werkelijk wil leven, zul je bereid moeten zijn het te verliezen. Dat is maf. En Jezus gaat door. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Dat is een hele grote tegenstrijdigheid. Maar dat is wel wat God zegt, wat Jezus zegt. En dan zegt hij in vers 26, want wat heeft er een mens aan de hele wereld te winnen als hij het leven erbij inschiet? Dus Jezus zegt hier niet, je mag het leven niet haten. Of hij zegt niet dat je het leven moet haten als christen. Dat beeld hebben wij soms. Onder andere naar aanleiding van die tekst. Van je moet jezelf verloochenen en je kruis opnemen. En je moet je leven afleggen. Dan lijkt het alsof Jezus zegt, christenen horen het leven te haten. Nou, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt dit, als je werkelijk het leven lief hebt, dan ben je bereid je leven te geven, want dan zul je werkelijk het leven vinden. Dus het is de beste keuze die je kunt maken. Wat zou een mens, dat is het laatste stukje wat hij er zegt, heel eventjes erop. Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wat heeft een mens er aan de hele wereld te verwinnen als hij het leven erbij inschiet? Dus Jezus dood en de uitnodiging van jou, ook hier vanavond, om deze keuze te maken, is een stukje sterven. Maar de opstanding die je eruit krijgt, man, die is vele duizenden malen, miljoenen malen beter dan het leven wat je ervoor leidt. Je legt iets af, maar je krijgt iets fantastisch mooiers terug. Wat krijg je terug? Nou, het eerste stukje van die tekst uit Colossense ging over dat we met hem begraven worden en we met hem opstaan. Maar het tweede stukje zei dit, u was dood. Het maffe is dus, je leeft wel, maar toch ben je dood. Waardoor was je dood? Door de zonde, doordat je je doel miste. En door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Hoe? Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd is weggehaald. En ik kan dit theologisch op allerlei manieren uitleggen. En in andere preken heb ik dit ook wel eens gedaan. Maar vanavond wil ik het uitleggen op een hele andere manier. En ik heb van mijn zoontje Tim toestemming gevraagd dat ik dit verhaal mag gebruiken in preken. En mijn zoon Tim is een fantastische voetballer. En dat vind ik als vader, dus ik ben sowieso al ontzettend trots op hem. Maar ik vind het ook echt. Hij voetbalt goed en hij voetbalt fanatiek en hij geniet er ook van. En dus hij voetbalt op het voetbalveld. Maar hij voetbalt soms ook met vriendjes op plekken wat niet officieel een voetbalveld is. En dat had hij dus laatst ook gedaan op het schoolplein, op een zaterdag. En je speelt daar leuk met allerlei vriendjes en vriendinnetjes. En Tim die kreeg de bal en hij ging erheen heel zwierig. En hij dacht, ik ga even een mooie trap maken. En hij trapte tegen de bal aan en de bal die vloog door de lucht. Rinkelkinkelkinkel. En het ruit was kapot. En Tim kwam thuis. Oh, ik heb maar 20 minuutjes gevoetbald. En het ruit was kapot. En iets in me zei, van gelijk juist met hem niet praten over de schuld, maar gewoon papa gaat het regelen. Niet boos worden, want ik zag in zijn ogen dat hij al meer dan genoeg door had. Dit is niet goed. Dit is niet goed, ik moet maandag weer naar school. De directeur, hoe ga ik dit doen? Ik hoefde hem niet te wijzen op zijn schuld. Dat wist hij zelf wel. Hij was zichzelf zo schuldbewust dat hij zei, nee pap, ik wil betalen. Mijn geld mag je hebben. Nee, papa gaat het betalen. Ja, maar het is mijn schuld. Papa gaat het betalen. Papa gaat het regelen. Papa gaat ook de verzekering even bellen. Maar ik zei er wel bij, zelfs als de verzekering niet betaalt, papa betaalt. Papa regelt het. En wat mij opviel, dat door dat gebeurde, was dat er iets veranderde. En niet zozeer direct bij Tim, maar maandag gingen we naar school. En we kwamen net op het moment dat de directeur bij het raam stond. En ook nog allerlei andere kinderen eromheen. Dus wij gingen erheen en Tim, je moet je verhaaltje vertellen. Dus Tim vertelt zijn verhaaltje aan de directeur. En de directeur bleef gewoon lachen. Ah joh, kan gebeuren. Maar ja, goed, iedereen weet, pa die is vast wel verzekerd. Dus we lossen het wel op. En ik loste het ook al op met de directeur. En Tim die kwam diezelfde dag thuis. En zei, ja, zelfs een van de strengste meesters van school. Die zei nog, oh joh, kan iedereen overkomen. En dat hele proces zette mij aan het denken. Als de schuld betaald is, gaat iedereen anders met de situatie om. Als de schuld niet betaald is. Stel je voor, ik had het geld niet, of mijn vader had het geld niet. De verzekering had het geld niet. Verspreking. Of ik was niet verzekerd. Of ik zei tegen de directeur, ja, nou ja, mijn zoon kon, ik probeerde onder de schuld uit te komen enzovoort. En mijn zoon, ja, je weet niet zeker of zo, hij speelde ook met andere mensen. Ja, je weet niet. En als het om schuld ging, en als het om ping-ping ging, dan ga je heel anders met de situatie om. Maar als er iemand is die zegt, het wordt geregeld, dan gaat iedereen er anders mee om. Zelfs de meest strenge meester. Nou, wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Hij heeft afgerekend met de schuld. Niet per se met elke situatie. De situatie, er moest een nieuw glas in. Er moest mee gedeeld worden. Maar omdat er financieel de schuldvraag, wie de schuld op zich nam, dat was mee gedeeld, ging iedereen er anders mee om. Dat is wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. De documenten met aanklachten tegen jouw leven. Jij was dood door de zonde. Jij verdiende niet meer te leven, want je had tegen God gekozen. Is weggenomen. Jezus heeft daarvoor betaald. Er is mee afgerekend. En als je bij hem komt, dan zul je dus werkelijk je leven vinden. Dus het is logisch dat je kiest om te sterven. Omdat je weet dat je dan weer zult opstaan. Dat is de keuze van de doop. En het heeft niks te maken met theologie. Het heeft niks te maken met keuzes die anderen voor je maken. Het heeft alles te maken met dat je zelf Jezus ontmoet. En van al deze mensen weet ik dat het allerlei verschillende wegen zijn geweest. Er zijn allerlei processen gebeurd. Bij de een is het anders dan bij het ander. Maar ze zijn gekomen door een ontmoeting zelf met Jezus. En ik weet dat deze keuze hier gemaakt wordt. Niet op basis van een religie, niet op basis van een theologie, niet op basis van wat anders dan ook, dan ik kies voor Jezus. En in hem wil ik mijn leven verliezen. Een ander kan die keuze niet voor mij maken. Ik zou willen dat ik die keuze voor mijn kinderen kan maken. Maar ik wil ze brengen op een plek dat ze zelf die keuze kunnen maken. En deze mensen zijn op die plek gekomen. En dat is wat hier vanavond gebeurt. Lieve hemelse Vader, dank u wel dat wij zo vrij mogen zijn. Doordat u alle schuld op u heeft genomen. Heer, en wie zou niet zijn leven willen verliezen. Om daardoor juist dat andere leven te winnen. Dank u wel dat u alle schuld en alle aanklachten aan het kruis heeft genageld. En elke macht en overheid die ons aanklaagde, heeft u openlijk tentoongesteld. Waardoor het realiteit is dat ieder die bij u komt. En ieder die in u gelooft. Die heeft zoals uw woord het belooft. Eeuwig leven. Zo bid ik in Jezus' naam, dat als we straks de getuigenis te gaan horen, dat dwars daardoorheen dat getuigenis mag klinken. En dat iedereen die hier is, misschien opnieuw, of misschien voor het eerst, die blijdschap mag ervaren van de uitnodiging tot een leven. Door te sterven aan jezelf, maar op te staan in hem. In Jezus' naam. Amen.